het is wel de geliefde, het kind van iemand die is overleden. Dus het is natuurlijk verschil tussen juridisch in zijn recht staan en ik moet maar even moreel in zijn recht staan of ethisch in zijn recht staan.
In de podcastserie Recht uit het Hart vertellen professionals uit de donatiewereld over dat ene gesprek dat hen altijd is bijgebleven.
En dat is ook een heel gek gesprek, hè? Want dan is partner dood en dan zijn mensen toch een soort blij opgelucht dat jij daarover begint.
Waarom was juist dit gesprek over donatie zo bijzonder? En welke lessen hebben ze ervan geleerd? Dat hoor je in deze podcast. Mijn naam is Segert van der Linden en dit is een podcast van de Nederlandse Transplantatiestichting.
Ik ben Christian Kies, ik ben ziekenhuisarts en weefseldonatiecoördinator bij het Haaglanden Medisch Centrum. En dit donatiegesprek is mij eigenlijk altijd bijgebleven, omdat we waarschijnlijk een hele hoop mensen hebben geholpen. En er een hele grote tevredenheid was bij zowel familie en we ook een tegemoetkoming hebben gedaan aan de wensen die deze meneer heeft vastgelegd.
Welkom, Christian.
Ja, dankjewel.
Weefseldonatiecoördinator.
Ja, zeker.
Wat houdt dat in?
Ja, dat is eigenlijk een relatief nieuwe functie is dat geweest. En daar hebben we vorig jaar een pilot mee gedraaid. Normaaliter, als een patiënt overlijdt in het ziekenhuis en hij komt niet in aanmerking voor orgaandonatie, dan wordt er ook altijd het donatieregister wel geraadpleegd. En dat is met name voor uitname voor weefsels. Met name oogweefsel, huidweefsel, hartklep, botten. En normaaliter doet de arts, die behandelend arts, die raadpleegt het register en die vraagt dat dan helemaal aan bij de NTS. Alleen tegenwoordig, zeker met de nieuwe donorwet, is het donatiegesprek steeds belangrijker geworden. Hè? Want mensen die er niet in staan, staan er eigenlijk als geen bezwaar in. En dat vraagt toch enige manier van aanvliegen om dan...
Maakt het gesprek soms wat lastiger, wat ongrijpbaarder. Het startpunt is iets minder helder.
Ja, het startpunt is minder helder. En het idee van de pilot was, is dat het donatiegesprek en het aanmelden bij de NTS dan overgelaten werd aan, in ons geval dan de ziekenhuisartsen, die dan later een moment telefonisch met de familie het donatiegesprek deden. En dat heeft als voordeel, het overlijden kan even bezinken bij de familie. Men kan even over nadenken. En voor de artsen heeft het ook een hoop voordeel. Het gesprek hoeft niet gevoerd te worden op dat moment. En het aanmelden, wat een hoop tijd kost, hoeft ook niet te worden gedaan.
Nee.
En als ziekenhuis hebben we ook training gehad, hè, om hoe die gesprekken te voeren. Dus de hoop was dat die pilot dan tot wat meer donoren zou leiden dan... Ja, de simpele vraag die de artsassistent altijd zegt... wilt u donor zijn of niet?
Ja. Het is in die zin dus ook een ander gesprek... omdat het na het overlijden van de patiënt plaatsvindt. Snappen mensen, dat snappen de familieleden dat ook goed?
Nou ja, doneren denk men inderdaad vaak aan organen.
Ja.
Maar goed, meestal als je het goed introduceert over huid, oogweefsel, botten... en wat ermee kan, dan snappen mensen ook wel waarom dat dan nog gedaan wordt.
Dan gaan we even naar dat gesprek. Want dat gesprek voerde jij toen tijdens die pilotperiode, denk ik?
Ja, kijk, dan het is telefonisch. Je wordt thuis dus gebeld door de behandelend arts...
Mm-hmm.
En vaak liet ik het dan altijd even bezinken. Want het is ook wel wat als je de familie gelijk belt... nadat een andere arts uit de kamer is gelopen. Dus dat laat je dan een aantal uur bezinken. Alleen dit was een meneer die na reanimatie relatief jong... in begin 60 was binnengebracht. Ook van buiten de regio. Dus hier ook in het ziekenhuis niet bekend. En ja, het spoedeisende gezien daar overleden ook. Dus dat gebeurt een beetje in alle commotie en hectiek. En toen is eigenlijk geen contactgegevens vastgelegd van familie. De patiënt was eigenlijk ook overleden. Dus er was eigenlijk weinig reden om dat te doen.
Ja.
Toen toch, je weet wel welke patiënt het is. Dus je wel het donatieregister raadpleegt. En daar stond hij als, ik wil graag doneren beschreven. Dus gezien zijn leeftijd en dat die meneer weinig mankeerde... was het eigenlijk een hele goede kandidaat. Maar ja, om tot donatie over te komen... moet je wel familie hebben gesproken dat dit speelt. En voorzelf was de familie helemaal niet op de hoogte...
Nee.
Dat hij donor zou willen worden.
Maar op dat moment wist je gewoon niet... je wist niet wie de familie was. Je wist niet waar de familie was. Je had geen telefoonnummer.
Je wist niet wie het was.
Nee.
Je wist niet eens of die... je hoorde alleen van dat de familie is geweest... maar die waren alweer van de SWH vertrokken en alweer...
En wat voor familie? Was het een partner? Was het een neef? Was het een... Weinig.
Dus, maar ja, uiteindelijk bleek dus dat deze meneer... dus onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis was gekomen. Dus... Toen werd eigenlijk via de meldkamer politie dan toch achterhaald waar deze meneer woonde.
En dat was dus niet hier in de regio? Dus dat was...
Ja, Zoetermeer is net buiten de regio. Maar goed, hij was niet bekend hier in het ziekenhuis. Vandaar dat we ook geen gegevens hadden.
En dan moet je die mensen bellen? Is dat een grote stap?
Nou, dat valt op zich wel mee. Want we doen natuurlijk dit gesprek natuurlijk heel vaak. Ja. Over de relatief vaak overlijden mensen. Alleen het is voor mensen wel vaak wel een verrassing als jij... telefonisch ineens hierover belt.
Ja.
Alleen snappen mensen dat wel gek genoeg heel goed. Mm-hmm. Want het hoort er dan toch een stukje bij. Je hebt ook net wat meer tijd. Dus je neemt ook een beetje mee hoe het overlijden. En vaak vinden mensen het toch wel fijn dat je dan nog belt.
En hoe ging dat in dit geval, dit gesprek?
Nou ja, niet iedereen staat natuurlijk in het telefoonboek. Dus dat was ook nog eens heel tricky. Of de huistelefoon zou worden opgenomen. Uiteindelijk hebben we dus wel door de partner van die patiënt gesproken. Die ook helemaal overdonderd was. Hè, want dat was natuurlijk ook plotseling gebeurd. Maar die wist ook wel van de donatiewens. En die, ja, gek genoeg vond ze het wel heel fijn dat we hadden gebeld en toch nog contact hadden gezocht.
Waarom vond ze dat fijn? Kon ze dat uitleggen?
Nou ja, omdat het toch een beetje de wens van haar partner is geweest om dat altijd te doen. En dat is ook een heel gek gesprek, hè? Want dan is partner dood en dan zijn mensen toch een soort blij opgelucht dat jij daarover begint.
Oh ja?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja. Wat vinden ze daar dan zo mooi aan?
Nou ja, vaak wel dat met de weefsels dan weer andere mensen geholpen kunnen worden. En de familie krijgt ook, als ze daar als dat wensen, krijgen ze ook een bedankbrief van de NTS. En ook een geanonimiseerd bericht van wat er met de weefsels is gebeurd.
Weet je of dat in dit geval ook gebeurd is?
Ja, wij stappen er op een gegeven moment uit. Wij hebben natuurlijk wel de donatie aangemeld. En dan heeft het plaatsgevonden. En dan een aantal dagen daarna hebben wij een nabelgesprek met de boodschap welke weefsels zijn uitgenomen. En op de gezonde man was, kon wel een hoop worden uitgenomen. En dat heeft uiteindelijk ook mensen mee kunnen helpen.
Ja, en dat is dan ook weer misschien ook weer een mooi troostend gesprek dan inderdaad voor mensen. Om dat te kunnen horen.
Nee, ja. Zeker, dat is vaak wel een troostend gesprek. En kijk, juist omdat een jonge patiënt is, konden er een hoop mensen mee geholpen worden. Ja. En dan is het wel heel rewarding dat dit toch kan.
Ja. Dit gesprek is al duidelijk anders dan een gesprek bij orgaandonatie. Hè? Ja. Nou, we benoemden natuurlijk altijd na het overlijden. Het is telefonisch, wat jij zei. Dus het is een heel andere. Het is daarin een andere procedure. Hoe is het praktisch een andere procedure?
Ik denk dat het praktisch qua aanvliegen van het gesprek eenzelfde soort procedure is. Ja? Dus met name voorlichting geven. Hè? En communiceren wat de wens die vastgelegd is. En een stukje voorlichting wat er gebeurt met de weefsels. Wat de procedure is. Wanneer mensen weer over het lichaam kunnen beschikken. Dat is ook altijd een vraag.
Ja,
wanneer wanneer kunnen we dan weer de begrafenisondernemer bellen om het proces in gang te zetten?
Ja.
Voor sommige culturen is dat heel belangrijk dat binnen niet afzienbare tijd gebeurt. In die zin is het wel eenzelfde soort gesprek, technisch, zeg maar.
Ja. Ja, het is alleen, het is een ander moment dat het
plaatsvindt. Moment.
Dat is het vooral. Ja. En dan toch, want dan hebben jullie toch dus een pilot gedaan met een weefseldonatiecoördinator naast een gewone orgaandonatiecoördinator.
Ja.
Je zegt, het gesprek is eigenlijk inhoudelijk redelijk hetzelfde. Het moment is anders en het is telefonisch in plaats van persoonlijk. Maar verder is het een vrij vergelijkbaar gesprek. Wat is dan toch de toegevoegde waarde van een weefseldonatiecoördinator?
Ja, ik denk gewoon vooral het volume van de gesprekken. Kijk, orgaandonatie, dat komt misschien hier in de HMC één keer in de maand. Misschien wat vaker, dat hangt een beetje vanaf voor.
Mm-hmm.
En deze gesprekken komen eigenlijk op dagelijkse basis voor. Ik denk dat met name het verschil is.
Ja, ja.
Het verschil is natuurlijk ook, je hebt nu ook geen haast. Je kan er rustig voor gaan zitten en je kan getraind iemand vragen. En het hoeft niet bij middernacht, omdat de patiënt anders al gaat overlijden.
Ja.
Ik denk dat daar de grootste verschillen in zitten.
Maar praktisch gezien, een orgaandonatiecoördinator voert deze gesprekken natuurlijk ook. En kan het ook gewoon net zo goed.
Bijna dezelfde gesprekken zal die voeren, ja, zeker.
Ja, ja, klopt, ja. Wanneer was dit gesprek?
Halverwege vorig jaar. Begin vorig jaar, ja.
Oké. Okay. Heb jij in dit gesprek nu dingen gedaan waarvan je denkt, dat zou ik nu anders doen?
Ja, dat vind ik een lastig. Omdat het natuurlijk een gesprek is waar uiteindelijk een donatie heeft plaatsgevonden en iedereen er heel tevreden over was. Daarom zou ik niet zeggen dat ik nu iets anders zou doen. Ik heb soms wel eens dat ik gesprekken heb waarvan ik denk, dat had ik net wat anders moeten verwoorden of net wat. En dat is lastig als je via de telefoon doet.
Mm-hmm.
Omdat je dan niet het gezicht van iemand ziet. De non-formale communicatie. En dan denk je soms ook een beetje, ik weet niet hoe dit is aangekomen.
Ja,
je praat natuurlijk wel over en overleven en dood en over het uitnemen van weefsels uit iemand zijn geliefde. En
ja, het is heel gevoelig in dat. En het telefonisch is heel lastig. Ja. Ja, ja, ja. Bijna, je zou bijna willen dat je bij deze mensen allemaal langs kan gaan.
Ja, maar ja, goed, dat is dan niet te doen. Maar,
nee, dat is praktisch niet haalbaar, snap ik. Ja.
Het gaat ook bijna altijd goed via je telefoon. Maar soms heb ik net dat je denkt, van, ja, dit hadden we net iets anders moeten verwoorden. En dan met name over de procedure. En ja, bijvoorbeeld het uitnemen van ogen, ja, dan wordt het vervangen door kunstogen. En dat kan ook heel cru klinken als je dat voor zijn raap zegt.
Ja, 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 nee, als het nu zo klinkt, als jij dat nu zo zegt, denk ik ook eens leuk zo. Dat is best wel heftig.
Ja, en dan
ergens.
Is de reactie van, ja, moeten we dat dan wel doen? Terwijl als je het goed uitlegt, van ja, ogen zijn bijna altijd dicht na overlijden, er worden protheses ingebracht, je ziet er weinig van, dan is dat altijd wat wat vriendelijker komt dat dan altijd over.
Ja. Je moet goed inlevingsvermogen hebben.
Je moet goed
als je deze functie
zeker,
doen.
Zeker. Ja.
Je moet echt even goed kunnen inleven in het verdriet en in de wensen van deze mensen.
Zeker, ja. En dan ook inderdaad zonder het norm van balen.
Ja.
Karakter, ja.
Ja, lijkt mij heel lastig, hoor. Ja, ik ben blij dat ik hier tegenover zit. Bijvoorbeeld, ja. Ja, lijkt mij dan heel lastig, ja. Dit was een goed gesprek.
Ja, hier was, dit was een goed gesprek.
Dit was een, mogen we het een succesgesprek noemen?
Nou, voor alle partijen. Ja, ook voor de overledenen, voor de familie, voor ons, voor iedereen en voor de patiënten die uiteindelijk geholpen zijn met deze weefsels.
Ja, dus hier kijk je dan met een goed gevoel op terug. Ik kan me ook voorstellen dat je hoort ook wel eens nee.
Je hoort ook wel eens nee. Ja. En het lastigste is als het register ja zegt en de overledene ooit ja heeft geregistreerd en de familie dan nee zegt.
Ja, want familie heeft op dat moment het recht om te weigeren.
Als zij daar zwaarwegende argumenten voor hebben.
Precies, ja.
En dan maakt het nog lastiger, omdat een groot deel natuurlijk niet geregistreerd is en dat tegenwoordig ja is. En dan heb je nog het verschil tussen een harde ja en ja, omdat er gewoon niks in stond.
Ja.
En in Den Haag is vaak cultureel, ligt het vaak lastig. Het is ook voor mensen die de taal niet spreken, mm-hmm. die uit het buitenland komen, die daardoor niet geregistreerd zijn. En daardoor als onbedoeld ja, terwijl ze misschien zelf niet eens wisten, in het register terecht zijn gekomen.
En dan moet je dus telefonisch, sorry, ik blijf een beetje haken op dat telefoon.
Ja,
nou,
dan moet je dus telefonisch
daarin, dus dat telefonisch allemaal gaan uitleggen.
Ja, dan moet je er uitleg over gaan geven, ja.
Ja. Je zit je bijna een college te geven aan de telefoon.
Ja, dat is lastig. En dan probeer je het altijd gesprek wel in te steken van ja, het is wel toestemming gegeven. Familie, ja, maar we willen dat eigenlijk niet. En als familie dan kan hard maken waarom overlijden dat niet had gewild. Ja dan hebben ze wel het laatste zegje. En kijk, het is natuurlijk ook, die donorwet is één. En we hopen natuurlijk dat er meer donoren doorkomen. Zowel weefsel als orgaandonoren. Maar het is wel de geliefde, het kind van iemand die is overleden. Dus je wil ook niet dat dat een hele traumatische gebeurtenis gaat worden. Dus het is natuurlijk het verschil tussen juridisch in zijn recht staan en ik noem het maar even moreel in zijn recht staan of ethisch in zijn recht staan.
Ja, ik denk dat het goede onderscheid is inderdaad. Ja, aan de ene kant kun je heel erg hard op je strepen gaan staan en zeggen we hebben die donoren nodig, punt.
Ja.
En we hebben het recht op. Maar ja, is dat de manier waarop je met mensen om wil gaan altijd? Dat vraag ik me ook af.
Kijk,
ja.
Weet je, die gesprekken zijn wel, wij voeren ze elke dag. Maar voor familie is dit wel iets wat altijd blijft hangen en waar ze altijd een herinnering aan hebben. Omdat het vaak een traumatische gebeurtenis is. Dus ja, je wilt ook weer niet te hard aan trekken en aan pushen. Dus daar is altijd een beetje een balans in te vinden.
Welke les heb jij geleerd van dit gesprek?
Wat ik geleerd heb is dat het toch goed is om die extra stap te zetten. Je kan altijd wel makkelijk denken van nou, er zijn geen contactgegevens. En in de beslisboom staat dan eindigt het. Zonder donatie. Maar ik denk zeker in zo'n vorm van in de rol van zo'n weefseldonatiecoördinator dat het wel goed is dat, om er nog even extra aan te trekken en die extra stap te zetten. Ik denk dat een goede les is. En ik denk ook dat het een goede les is voor iedereen die die gesprekken voert. Niet te makkelijk. Vaak wordt er alleen gezegd, ja, wilt u doneren of dat, heel kort, en dat is het dan.
Ja.
Ja, ik denk dat het goed is dat artsen daar net wat langer bij stilstaan. En ik snap dat daar weinig tijd voor is. Maar aan de andere kant is wel iemand geholpen met als je wel een donor weet aan te melden. En soms is het ook gewoon de wens van mensen die, of de visie van mensen die bij het leven die ze hebben gehad daarop.
Dus niet altijd even, soms ietsje verder kijken dan.
Niet te kort door de bocht.
Juist, precies. Zonder dat je mensen gaat zitten pushen. Om maar donor te gaan worden.
Nou, het verschil tussen pushen en voorlichting. Hè? Ja. Het begint natuurlijk bij voorlichting. En pushen is echt als mensen nee hebben gezegd en daar argumenten voor hebben aangedrongen en jij maar blijft hangen daarop. Kijk, dat is niet correct en niet goed, denk ik, in deze situatie. Ook voor de rouwverwerking van de patiënt of van de familie.
Je luisterde naar Recht uit het Hart, een podcast van de Nederlandse Transplantatiestichting. Voor meer informatie over het donatiegesprek en voor aanwijzingen over het voeren van een donatiegesprek, kijk je op transplantatiestichting.nl/donatiegesprek. Abonneer je op de podcast om geen aflevering te missen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.